Gemeente, u allen hier aanwezig en u thuis die zich met ons verbonden heeft, goedemorgen en hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Gijsbert ons voorgaat. Om 6:00 vanavond hoopt voor te gaan dominee Baas uit Fijnaard. De bloemengroet van deze zondag die zullen wij vanavond brengen bij mevrouw van Oeveren, Porel. En morgenavond zullen bloemen worden gebracht bij mevrouw de Veus, Jabai en de heer Elver Zeil. Zij allen mochten deze week uit het ziekenhuis thuiskomen. Aanstaande dinsdagavond is er van 7:00 tot 7:30 gelegenheid tot doopaangifte aan de pastorie. De doopdienst hoopt men te houden op 20 december morgens om 10:00. Er wordt enkel tijdens de dienst gecollecteerd voor de kerkvoogdij. In de diensten van volgende week zondag hopen hier voor te gaan om 10:00 morgens dominee de Jong en om 6:00 s'avonds dominee Romein, beiden uit Rotterdam. Ik mag u namens de kerkraad allen een gezegende dienst wensen.
We verenigen ons nu samen in stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Tweede advent, dat betekent de tweede kaars en die steken jullie samen aan.
Het is nu bijna kerstfeest en wij doen ook mee. Wij steken ook een kaars aan. Nu branden er twee.
Met elkaar zingen. Lied 126. Alle versen verwacht de komst des Heren. O mens, bereid u voor. Reeds breekt in deze wereld het licht des hemels door. Op de plaats van de wet wil ik vanmorgen voor u een gedeelte lezen uit 1 Johannes 4, vers 7 tot 15. Daarna zingen we van Psalm 51. Vers 1, dat hebben een hoop kinderen op school geleerd. En vers 5, Psalm 51, vers 1 en 5. Hoort nu het woord des Heren. Geliefden, laten we elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En een ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enig geboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden. Geliefden, indien God ons zo heeft lief gehad, behoren ook wij elkander lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd, maar als we elkaar lief hebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden. Hieraan onderkennen wij dat wij in hem blijven en hij in ons, dat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En we hebben aanschouwd en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als heiland der wereld. Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. samen bidden. Onze Vader in de hemel, we danken u dat we bij elkaar mogen zijn hier opnieuw. Nu om de tweede Adventszondag te vieren. We bidden u om uw zegen. We hebben u beleden in het lied dat we zongen. Dat we tegenover alle liefde van u vaak alleen maar onze liefdeloosheid stellen. Maar we hebben u ook gebeden. Vergeef ons en laat ons van nu aan zonder onzekerheid met heel ons hart u beminnen. Stort uw liefde uit in onze harten en laat door uw geest geleid ons u mogen beminnen. Uw liefhebben om wie gij zijt en wat gij gedaan hebt in uw Zoon, Jezus Christus. En als we met elkaar overdenken dat hij gekomen is en komt, hier met de gemeente in de kerk, of de kinderen op de zondagsschool, wees ons daar nabij en doe ons verstaan. Geef ons een wakker hart en een verlicht verstand. En dat de koning der ere intocht houdt. En we ons verwonderen en verbazen. En vol van die verwondering weer uitgaan de wereld in om iets van dit licht te laten schijnen. Schenk ons zo met elkaar een gezegende morgen rondom uw woord. We vragen het u uit genade in Jezus' naam. Amen. We lezen de Heilige Schrift, Nieuwe Testament. We gaan verder met Matteüs, Bijbelstudie over Matteüs. En vanmorgen lezen we vers 18 tot en met 25. Daarna zingen we lied 125, vers 1, 2 en 3, terwijl de kinderen dan naar de zondagsschool gaan. Lied 125, de eerste drie versen na de schriftlezing. Matteüs 1, vanaf vers 18. De geboorte van Jezus Christus geschiedde aldus. Terwijl zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef, bleek zij, voordat zij gingen samenwonen, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Daar nu Jozef haar man rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, was hij van zins in stilte van haar te scheiden. Toen die overweging bij hem opkwam, zie, een engel des Heren verscheen hem in de droom en zei: Jozef, zoon van David, schroom niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de Heilige Geest. Zij zal een zoon baren en gij zult hem de naam Jezus geven, want hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden. Dit alles is geschied opdat vervuld zou worden hetgeen de Heere door de profeet gesproken heeft, toen hij zei: zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven, hetgeen betekent God met ons. Toen Jozef uit zijn slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel des Heren hem bevolen had, en hij nam zijn vrouw tot zich. En hij had geen gemeenschap met haar voordat zij een zoon gebaard had, en hij gaf hem de naam Jezus. Zalig zijn zij die het woord van God horen en die dat ook bewaren. Halleluja. Thank you. Aansluitend op de prediking, straks zingen we gezang 160. Lied 160 na de prediking. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Nou, we hebben vorige week gezien hoe heel anders Matthäus zijn evangelie inzet en schrijft dan vooral Lucas dat doet. Vooral met Lucas hebben we dat vergeleken. Matthäus vertelt dus geen geboorteverhaal, maar een verwekkingsverhaal. Het boek van de verwekking, van de genesis van Jezus Christus. Zo hebben we hoofdstuk 1, vers 1 vertaald. En toen volgden die generaties, die verwekkingen, 42 keer naar de 42 halteplaatsen van Israël in de woestijn. Op weg naar het beloofde land waar ze binnengaan onder aanvoering van Jozua. Maar we hoorden ook, en daar zijn we dan geëindigd vorige week, dat heel die rij van verwekkingen ineens hapert, stokt, juist op het moment dat dan de lang verwachte Messias komt. Als daar dan ineens klinkt, en Jacob verwekte Jozef, de man van Maria, bij wie verwekt werd, Jezus, die genoemd wordt Messias. Niet Jozef verwekt uiteindelijk de Messias, nee, hij is de man van Maria, bij wie verwekt wordt. En dat riep de vraag op, hè, dat was de bedoeling van Matthäus. Wie verwekte dan Jezus uit de vrouw Maria? Nou, een korte samenvatting van vorige week. En het antwoord op deze vraag vertelt Matthäus dan in dit gedeelte van morgen. Als hij in vers 18 verder gaat met te zeggen. De verwekking dan, dus niet de geboorte, want dat staat er niet. De verwekking dan van Jezus, de Messias, was aldus. En dan horen we in dit gedeelte, wat u al wist, maar we proberen het opnieuw te horen. Hij was niet uit Jozef, nee, hij is van boven. Hij is uit de Heilige Geest, uit God. Jezus Christus is de Zoon van God. De Messias komt van boven, vanuit de hemel verwekt. En dat stelt ons nu eerst voor een nieuwe vraag, waarmee we ons nu eerst bezighouden. Als Jezus dan de Zoon van God is, en dus niet van Jozef, en dus niet door dat huis van David wordt verwekt, waarom vertelt Matthäus dan toch die hele rij van generaties, van Abraham tot Jozef toe? Waarom zegt hij dan toch dat hij schrijft het boek van de verwekking van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham? Had hij dan toch niet beter, net zoals Lucas, een geboorteverhaal kunnen vertellen? Of eventueel, als hij dat dan zo graag wil, een hele rij van geboorten, maar die dan tenslotte eindigen bij Maria, die uit het huis van Levi is. Want u weet, Maria was de nicht van Elisabeth, die volgens Lucas 1, vers 5, uit de dochters van Aaron is. Een Levitische. Maar nee, Matthäus vertelt deze rij van verwekkingen via David en het huis van David. Terwijl dit huis van David Jezus nu juist niet verwekt. En noemt dit toch in zijn geheel boek van de verwekking van de wording van Jezus Christus. Wat wil Matthäus hiermee dan zeggen? Wat laat hij ons hiermee dan zien? Nou dit, dat vraagt een hele omwenteling in denken. Alles is anders. Hij laat ons zien dat we verkeerd denken als we denken van Abraham af naar Jezus toe. Dat we verkeerd denken als we echt dachten dat de Messias tenslotte door mensen zou worden verwekt. Hoe zou door Israël, door het huis van David, de Messias ooit verwekt kunnen worden? De verwekking van de Messias ligt niet in onze macht. Dat is niet onze potentie. Nee, het is juist andersom. Wij moeten van Christus afdenken naar Abraham toe. Achterstevoren in de tijd. Dit is, zo begint Matthäus immers in hoofdstuk 1 vers 1, het boek van de wording van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. De komst van Christus, die werpt een schaduw al ver terug in de tijd. Omdat hij, Jezus Christus, eraan kwam, daardoor ontstond het huis van David. En daardoor ontstond daarvoor weer Israël. En daardoor werd daarvoor weer Isaac wonderlijk verwekt. En daardoor werd Abraham geroepen. Wij moeten andersom denken. Nou, ik kan me best voorstellen als u dit moeilijk vindt, om zo te denken, alles op zijn kop, terugdenken in de tijd, hoe kan dat nou? Maar een voorbeeld, dat voorbeeld zal ik blijven gebruiken, ieder voorbeeld is ergens gebrekkig, maar komt het wellicht over. Denk bijvoorbeeld eens hoe het is als er in de verte een vliegtuig nadert. Aanvankelijk kan het dan zo zijn dat je alleen maar een vaag geluid hoort. En je weet nog niet precies wat het is wat je hoort. Is het een naderend onweer? Of staat er ergens een of andere motor te draaien? Maar gaandeweg wordt het geluid sterker. En je merkt, het komt uit de lucht. Een sportvliegtuig? Een helikopter? Totdat je de bron van al dat geluid ziet. En dan pas begrijp je ook helemaal het geluid dat je allang van tevoren hoorde. Het was het geluid van dit vliegtuig. Nou, zo zou je kunnen zeggen is het ook met die hele lijst van 42 verwekkingen bij Matthäus. Het is als het ware het geluid dat aan de komst van Jezus Christus vooraf gaat. En het is dus niet, hè, want zo is dat, het is dus niet dit geluid dat tenslotte dan Jezus verwekt. Nee, het is Jezus die dat geluid verwekt. Andersom. Die steeds al dat geluid verwekte dat je tevoren hoorde. En eerst was dat geluid nog heel vaag. Ergens uit die grote wereld werd een zekere Abram geroepen. Dat is een vaag gerucht van iets dat begint, maar dat je nog niet helder krijgt. Iets dat anders is, maar hoe anders? Maar het geluid zwelt aan als Israël gaat ontstaan. En nog sterker gaat het geluid zich concentreren als het huis van David in Israël ontstaat. En het geluid wordt als het ware oorverdovend als we een rest van het huis van David uit de ballingschap terug zien komen naar Jeruzalem. En dan is hij daar, Jezus Christus. Dan zien we hem die als het ware door die stuwing voor hem uit dit geluid veroorzaakte. En dan herkennen we het ook. Dan begrijpen we pas echt wat we al die tijd al hoorden. Dan begrijpen we pas echt hoe dat zit met Abraham en met Isaac en met David. Dan begrijpen we het pas. Hij is de Zoon van God. En nu zien we zijn wonderbare verwekking vanuit de hemel. En nu begrijpen we, het is deze wonderlijke verwekking, het is dit geluid dat we bij wijze van spreken al hoorden toen Isaac wonderlijk werd verwekt. Het was het geluid van de Messias in de verte. En natuurlijk, hij, Jezus, hij is de koning, de Messias. Nu zien we wat de Messias is. En het is de glans van deze Messias, het geluid van deze Messias, dat al over het huis van David valt. En niet David geeft zijn glans aan de Messias. Nee, de Messias geeft zijn glans aan David. En daarom is dat huis Messiaans. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. En daarom zegt Jezus later, noemt David de Messias ook Heere. Terwijl hij toch zijn zoon is. Het hele Oude Testament mag zo worden gehoord, zo worden verstaan, als het geluid van de Messias die naderde toen het met Abraham begon, dat was al zijn wording. Zo begint Matthäus, boek van de wording van Jezus Christus. En dan begint hij bij het eerste geluid, Abraham. Als zijn voetstappen die naderden. En nu we deze Messias hebben gezien, nu begrijpen we dat geluid, dat hele Oude Testament pas echt. Zo denkt Matthäus. En zo schrijft hij zijn boek van de wording van Jezus Christus. En hij wijst dan ook regelmatig terug naar dat geluid in het Oude Testament dat je al gehoord had. Hoe vaak zegt hij niet, als het over Jezus gaat, opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeten. Wat we daar al hebben gehoord, het wordt hier vervuld. Dit is de bron van het geluid. Van alle 25 keer dat die uitdrukking in het Nieuwe Testament wordt gebruikt, gebruikt Matthäus hem 12 keer, bijna de helft. Opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeten. Opdat vervuld werd. Matthäus leert ons denken vanuit Jezus Christus als het middelpunt van de geschiedenis. Al het geluid, alle woorden die aan hem vooraf gingen, het was zijn geluid, het waren zijn woorden. De geschiedenis van Israël, huis van David, het kondigt hem aan. En natuurlijk ook al het geluid dat na hem komt, moeten we van hem uit verstaan. Dat natuurlijk ook. Er is immers ook nog geluid als dat vliegtuig allang voorbij is. Zo is heel de geschiedenis. Om de Christus heen gegroepeerd. Rondom zijn eerste komst, ook zijn tweede komst, zijn wederkomst. Alles is om hem geconcentreerd. Zoals ijzerdeeltjes gegroepeerd liggen en wijzen naar de magneet in het midden die hen aantrekt. En zo wordt, doordat hij komt, alleen maar omdat hij komt, Israël in leven geroepen en tot dienst geroepen, wordt het huis van David geroepen om de Messias die komt te dienen. Zo wordt ook Jozef gebruikt. En zo is Israël nog steeds het geluid van deze Messias, niet te vergeten. Nou, en dan zien we hier vanmorgen, in wat we dan verder lazen, een ontroerend gebeuren. Op het moment dat de Messias dan werkelijk komt, als het ware land uit de hemel, verwekt is bij de maagd Maria, dan zien we hoe die man uit het huis van David, uit dat koningshuis, reageert. En hoe God hem zegt dat hij moet handelen. Hij is, een rechtschapene is er vertaald, dat is onzin, alsof hij een soort brave borst is. Hij is een rechtvaardige, staat er in het Grieks. En zo wordt het verder altijd vertaald, het woord, dus ik snap helemaal niet waarom het NBG het dan hier ineens zo moet vertalen. Hij is een rechtvaardige. Hij hoort bij de rechtvaardigen Israëls, die leven met het woord van God en leven met het oog op de komst van de Messias. En hij weet van al deze dingen waarover wij stamelen. Misschien wist hij het beter dan wij. En dan wordt Maria door hem bevonden, want zo staat het er letterlijk in het Grieks, dan wordt ze bevonden zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Jozef bevindt dit, hem blijkt dit. Op dat moment, terwijl ze al ondertrouwd zijn, dat wil juridisch gezien zeggen, ze zijn al man en vrouw, vlak voor de bruiloft. Vlak voor de bruidegom de bruid bij zich op zal nemen in zijn huis. Zoals dat ging in het oosten in die tijd, denk ook maar aan de gelijkenis van de vijf wijzen en de vijf dwaze meisjes. De bruidegom komt om de bruid mee te nemen. Ze zijn ondertrouwd, ze zijn man en vrouw. Alleen de bruiloft is nog net niet geweest. En dan wordt dit aan Jozef bekend. Hij weet dus wat er aan de hand is. Wie heeft die fabel in de wereld gebracht? Dat hij slecht van Maria dacht. Oh, wat heeft ze gedaan? En die er daarom maar stiekem wilde verlaten. Hebben ze daarom hier maar vertaald met dat hij een rechtschapen man is, een brave borst is? Hij is een rechtvaardige, dan moet je ook van daaruit denken. En hij weet dat Maria zwanger is uit de Heilige Geest. En natuurlijk hebben ze daarover gesproken. Maria, ook een rechtvaardige, heeft het haar man verteld. Zij delen dit. En wat moet Jozef dan? Hij is vervuld van eerbied. Hij is vervuld met vrezen des Heren. En al moet het hem ook pijn hebben gedaan, want die twee hielden van elkaar, hij kan dan niet anders beslissen. In het Grieks klinkt dat ook door. Er zit iets in van na rijp beraad. Dit is bekeken, dit is overwogen. Hij kan dan niet anders dan beslissen om de bruiloft niet door te laten gaan. Want hoe zou hij, al zou hij dan een rechtvaardige zijn in het huis van David, maar toch mens, hoe zou hij haar, deze vrouw die door God zelf zo in dienst is genomen, hoe zou hij haar nog tot zijn vrouw nemen? Dat kan toch niet? De Heilige zelf is met haar. Hij moet haar wel loslaten, is zijn conclusie. Maar hoe de ondertrouw te ontbinden, want ze zijn ondertrouwd, het is wettig, het is legaal. Nou, officieel moeten ze dan in zo'n geval naar de poort van de stad. In de openbaarheid moet dat komen en in de poort van de stad, daar ook waar de rechters zitten, daar moet dan een scheidbrief worden gegeven. Maar dan weet, als je dat doet, iedereen dus dat Maria zwanger is. En wat zullen de mensen daarvan zeggen? Of moeten ze dan ook maar in het openbaar eerlijk erbij zeggen dat ze niet ontrouw is geweest, maar dat ze zwanger is uit de Heilige Geest? Ik denk dat ze opgepakt worden voor godslastering. Dat doen. Hij moet haar wel loslaten, vindt hij zelf. Maar hij kan Maria toch ook niet te schande maken. Juist haar niet, de dienstmaagd des Heren. En daarom besluit hij om de scheidbrief dan ondershands, heimelijk, aan haar te geven. Niet in het openbaar, betekent dat woord. Ondershands. Niet in het openbaar, maar alleen aan haarzelf. Zo zal hij hun band ontbinden. Dat is wat deze rechtvaardige wil doen. En ik vind dat nogal wat. Maar dit is nu wat precies niet mag gebeuren. Jozef moet haar niet verlaten. Integendeel, heel het huis van David is vol van het geluid van de Messias die komt. Juist omdat hij dit huis heeft gesticht. Juist omdat hij dit huis heeft verwekt om zo op aarde te komen. De Christus zal heeft een taak. En dat nu legde men in de naam. De naam van een kind werd ook niet zomaar gewoon gegeven, daar op het moment dat het geboren is, van nou, hij heet zus en zo. Nee, er staat altijd, in het Hebreeuws en het Grieks, dat altijd letterlijk, de naam wordt geroepen. Want er zit roeping in. Een week na je geboorte, op de achtste dag, bij de besnijdenis. Dus als daar was, ja, als daar heel dat verbond ging leven, hè, dat volk dat leeft voor het aangezicht des Heren in het verbond. Op dat moment, bij de inlijving in het verbond, bij die besnijdenis, dan werd je naam, dan werd ook jouw naam geroepen. En daarmee werd gezegd wat je moest zijn, wat je taak was, je roeping voor het aangezicht des Heren. Je naam, dat is je roeping. Nou, en u kent de talloze voorbeelden uit het Oude Testament. En zo mag Jozef hier, hij krijgt die opdracht, de naam van de Messias roepen. Wat is zijn roeping? Gij zult hem roepen Jezus, Yeshua of Jehoshua. Dat is de Heere red, want hij is het. Die zijn volk zal redden van hun zonde. Hij is het. En nooit, net in de geschiedenis, waren naam en wezen en roeping zo één geheel als bij hem. Dit is wat Jezus is en één geheel als bij hem. Dit is wat Jezus is en dit is wat hij doet. En daar horen we in het volg ook nog wel van. Daar gaat het hele evangelie over. Dat zijn zelfs de eerste woorden van Jezus zelf in hoofdstuk 3. Al dus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Hij zal zijn volk redden van hun zonden. En zijn volk, dat is Israël. Matthäus gebruikt dit woord wat hier staat altijd alleen maar voor Israël. Israël allereerst zal hij redden van zonde, opdat dit volk die met en in de Messias licht zal zijn in de geschiedenis en het licht der wereld en de volkeren der aarde zullen komen. En zo meteen in hoofdstuk 2 komen ze al, de magiërs uit het oosten, uit de wereld. Jezus, hij zal redden en hij redt ze ten koste van zijn leven. Hij is de ram die in plaats van Isaak zal worden geslacht. Yeshua. En als de mensen dat straks zullen zien, als hij groot wordt en leeft en werkt, en als ze het kruis straks zullen zien, dan En zo vertelt Matthäus het, hij gebruikt een citaat uit Jesaja 7, maar hij zegt het net iets anders. Hij zegt, als ze dit zullen zien, dan zullen ze zijn naam roepen, weer wordt zijn naam geroepen, Immanuel. Zij zullen hem roepen, belijden, Immanuel, want dit is God met ons. In deze Christus Jezus, die zich zo geeft en die zo komt en die zo wordt, hij is God met ons. In hem is God tot ons gekomen en heeft zich in het huis van David met heel Israël en met heel de wereld verbonden. En met u en met jou en met mij. God is met ons in deze. En Jozef riep zijn naam, Jezus. En mogen wij belijden en roepen, Immanuel. God is met ons in deze. Jezus Christus, Zoon van David, Zoon van Abraham, hart en zin van heel de geschiedenis. Amen. kunnen danken en bidden. Heer ons God, help ons om zo te denken, om in alles vanuit het hart te denken. Vanuit het hart van de geschiedenis, vanuit de Messias, Jezus Christus. Wat hebben we er veel van gemaakt, wat hebben we er ook na die tijd veel bij verzonnen. O Heere, als Hij zelf komt, de Messias, dan zal Hij ons leren hoe wij alles hadden moeten verstaan. Dan blijkt dat alles wat we gezegd hebben, ook in het morgenuur, nog maar gestamel is. Maar vul onze harten, opdat we er toch door zijn aangeraakt. Opdat ook wij leven om Hem heen in zijn dienst, op Hem gericht en van Hem uit de wereld ingaande. Bedanken voor de komst van uw Zoon en dat we Hem verwachten mogen, zo zeker als uw woord waar is. Geef dat dit licht tot troost mag zijn voor velen die nog in donkerheid wandelen. Wij bidden u dat met name voor hen die verdrietig zijn, die geen gat in hun leven zien, die geen zin in het leven zien. Wij bidden u dat voor hen die in rouw zijn, die ernstig ziek zijn en de dood voor ogen hebben. Ook in onze gemeente, Heere, wees ze nabij. Mogen ze moed en kracht vinden uit wat Gij hebt gezegd, uit wat Gij hebt gedaan in uw Zoon, Jezus Christus, die redt van zonden. We danken u voor alle dingen die we mogen beleven en die vreugdevol zijn. Laten het voor ons tekenen mogen zijn die ook heen wijzen naar de grote vreugde die ons nog eens te wachten staat. Laat ons hele leven zo geheiligd zijn dat uw licht, uw glans over alles valt. Want wij leven uit uw hand en wij leven naar u toe. Ontferm u over ons land, over onze bevolking, zegen vorstenhuizen en regeringen, wek hun harten op dat zij dienen mogen in uw naam. En vergeef ons allen onze zonden in het bloed van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere, die met u en de Heilige Geest één enige God eeuwig is, te loven en te prijzen. Amen. In de dienst der offeranden krijgt u gelegenheid dus uw gaven te geven voor de kerkvoogdij. Daarna zingen we tot slot lied 476, vers 1, 4 en 5, eeuwig woord. U willen wij bezingen, God uit God en licht uit licht, wijsheid voor de aanvang aller dingen, spelend voor Gods aangezicht, enzovoort, enzovoort. Lied 476. Gaat nu heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.
Thank you.